Welkom weer, dames en heren, bij het AI-tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag duiken we in op het hoofdthema. De adoptie van AI in het onderwijs gaat in een slakkentempo, maar er bestaat nog wel een groot verschil tussen snelle en slome slakken.
Catchy.
Hey, heb jij nog wat nieuwtjes of waar wil je mee beginnen?
Ik wou vragen, heb je geslapen vannacht of ben je alleen maar aan het verversen geweest?
Nee, je bedoelt GPT 4.5, denk ik.
GPT 4.5.
Nee, ja, ik heb daar. Jij bent misschien zo'n ouderwetse ververser, maar ik heb daar gewoon mijn operator voor. Dus ik word gebeld door mijn AI als die er is.
Jij hebt geautomatiseerd verversen ingesteld.
Precies.
Misschien even wat context. Want 4.5 wat? ChatGPT 4 was eigenlijk het doorbraakmomentje. Dat is intussen maart 2023 geweest.
Ja.
Dus zeg maar 2 jaar geleden ongeveer. Nu komt dan het nieuwe model uit. En intussen zijn er wel allerlei submodelletjes gekomen. Maar het nieuwe grote model zou uitkomen. De geruchten gaan vandaag. En we nemen dit op donderdag op. Dus gisteren kwamen er al berichtjes op Twitter langs van... Hey, als je een pro-account hebt, de dure jongens zoals wij... Dan kun je er al bij. Ja. Dus ik heb de hele nacht zeg maar dat schermpje naar beneden getrokken. Nog niks. Ik kan er niks over zeggen. Ik ben wel heel benieuwd.
Ik ben ook heel benieuwd. Maar ja. Dat zullen jullie hopelijk volgende week gaan horen.
Sowieso volgende week. Want mijn voorspelling gaat dus gewoon kloppen, jongen. Tuurlijk. Deze week komt hij uit. Maar Claude heeft wel een nieuwe versie.
Precies.
En laten we even 10 minuten nemen om die naam te duiden. Want we hadden gezegd Claude 4 komt eraan. Maar het is geworden... Ja.
3.7.
3.7. Want 3.6 bestaat ook.
Nee, er bestaat 3.5 en er bestaat 3.5 nieuw. En toen zijn ze naar 3.7 gegaan. Snap je dat niet?
Ik denk dat ze chatbots inzetten om namen zeg maar te bedenken.
Ongelooflijk.
Dit is niet normaal. Maar nee. Laten we hier overheen stappen, want het suggereert al een klein stapje. Ik heb een model de afgelopen 3 dagen bijna de hele dag tussen de soep en de piepers doorgebruikt. En ik ben, dat is bijna weer een ChatGPT 4 momentje voor mij geweest.
Zo.
En dat heeft niets te maken, want ik heb het eigenlijk nog maar heel eenzijdig getest. Het heeft niets te maken met hoe slim dat ding is in interactie of hoe goed die qua taal is. Want daar heb ik eerlijk gezegd nog helemaal niet naar gekeken.
Okay.
Maar vorige keer heb ik gezegd dat ik heel erg geloof in... de toekomst van text-to-app.
Ja, hebben we het uitgebreid over gehad.
Precies.
Ja.
Dus je typt iets in tekst wat je wil... En dat ding maakt gewoon een educatief appje voor je... waar je dan mee kan gaan leren. En dat was een beetje houten touwtje nog... maar ik zag daar de toekomst in.
Ja.
En de toekomst is gewoon in 4 dagen er al.
Dat is zo mooi aan dat AI. Ik heb het ook zo vaak nog in workshop. Sorry, ik zeg soms van de een op de andere dag... dan kan er gewoon iets wel. En dat is precies wat hier is gebeurd... die text-to-app is opeens zoveel beter geworden.
Ik ga even wat dingetjes uitleggen hoe dat dan gaat. Dat maakt het misschien wat beeldende, want niet iedereen gebruikt natuurlijk Claude.
Ja.
Wat Claude doet, die gebruikt zogenaamde artefacten. En dat wil zeggen, als je een opdracht geeft en hij gaat iets voor je ontwikkelen, dan opent er een nieuw schermpje en dan zie je de code die hij daarin ontwikkelt, zie je verschijnen. En dat was meestal, laten we zeggen, 1,5 A4'tje code ongeveer. Dan had je een houtje touwtje appje. En dan kon je dan mee itereren. En na 5 of 6 pogingen had je best wel iets leuks. Bijvoorbeeld die flashcards waar ik het al over gehad heb. En nu dacht ik, de eerste keer, hij is gewoon stuk. Hij blijft hangen, want hij bleef maar doorcoderen. En er zitten letterlijk op 15 A4'tjes code in one shot, zeggen ze dan. Hè? Dus ik geef gewoon een prompt. Maak een educatieve app voor ALO-studenten op het gebied van anatomie en fysiologie. Leg de Krebscyclus uit, dus zeg maar de energiecyclus in je cellen.
Mm-hmm.
Vinden studenten ingewikkeld? Ik dacht, laten we eens testen. En dat ding ging, ja, dat ging letterlijk 5 minuten programmeren, one shot. En toen kreeg ik een app en toen zei ik, nou, ik wil maken maar gewoon mooier en beter. De standaard vervolgprompt van Claude. Kan iedereen, hoef je geen promptcursus voor te volgen. Toen ging die weer net zo lang door, maakte hij hem nog langer. En toen had ik een app met, en die heb ik naar een collega gestuurd die dat vak geeft. En die app die had uitleg over de app zelf, een frontje. En dan had je iets van 4 of 5 tabbladen en dan kon je op klikken. En dan had je een tabblad met demonstraties. Dan kon je gewoon op play drukken en dan ging er van alles bewegen in beeld. De verschillende stappen van die cyclus met uitleg daaronder. Je had oefenvragen, je kon de stappen 1 voor 1 bekijken. En dat was allemaal, nou ja, two shot zeg maar. Ja. One shot, two shot app. En de feedback van de docent was... ja, maar zoveel hoeven ze niet te leren. Dit is eigenlijk gaat veel te ver. Dus hier heb je de samenvatting van wat ze echt moeten leren. En dan heb ik een nieuw appje gebouwd. Ga ik hopelijk vanmiddag in het onderwijs toepassen. En ik ben heel enthousiast, merk je. Ik praat snel. Ja, ja. Ik heb voor mijn eigen vak ook nog... heb ik 3 pdf'jes van deze week erin gegooid. En dat zijn 3 best wel complexe artikelen over motorisch leren. Van Peter Beek. En heb ik gezegd, maak hier mijn app van. En precies hetzelfde verhaal. Dat ding denkt 5, 6 seconden... Oh, ik moet dit doen blijkbaar. Nou, dan ga ik gewoon dit bouwen. En dan wacht je 5 minuutjes en dan heeft hij een app gebouwd... met 3, 4 tabbladen, met demo's, met oefenvragen... met icoontjes die op het gebied van sport gewoon klopten. Het was heel rebusachtig, maar het klopte wel inhoudelijk. Ja, jongen. En ik kan het gewoon delen met gratis accounts, hè. Dus waar wij zo fan van zijn van ChatGPT... omdat je een GPT kan bouwen die een gratis gebruiker dan kan gebruiken... de gepersonaliseerde chatbot... kan je met Claude ook met zijn artefact. Dus je kan, als je een gratis accountje hebt, kan ik gewoon een linkje delen en kan jij mijn app gebruiken. Ja, het is echt bizar hoe goed dat ding is. Echt bizar.
Mooi monoloog.
Betekenisvolle stilte.
Ik heb helaas minder tijd gehad tussen de soep en de piepers door. Om hier, ik was heel druk deze week, maar je hebt mij heel erg geënthousiasmeerd en je hebt allerlei dingen naar mij toegestuurd. Ik heb er best wel wat over nagedacht en wat dingen van jou uitgeprobeerd. Dus ik was heel erg onder de indruk, laat ik dat eerst zeggen. En het heeft ook mijn beeld en mijn visie veranderd. En ik ga gewoon even een concreet voorbeeld geven.
Ja.
Ik zeg nu denk ik al 1,5 jaar dat er een moment gaat komen. En dat moment gaat in 2025 of 2026 komen. Dat we leerboeken kunnen genereren. Gewoon middelbaar onderwijs. Dat ding is nu al heel erg goed. Dat ding gaat nog ietsjes beter worden. Met deep research kan je opeens 30 pagina's aan output krijgen. Er komt een moment dat we leerboeken kunnen genereren.
Boeken.
Ik kom hier zo op terug. mijn idee hierachter was, dan gaan we dus die uitgevers buiten spel zetten. We gaan die boeken gratis aan al die leerlingen geven. Hmm. En we zetten ook dat boek achter een soort van GPT gepersonaliseerde chatbot. En zodat een leerling in een boek bezig is, en dan kan hij gewoon altijd met zijn AI-docent, zijn AI-maatje, van hey, ik ben nu bij hoofdstuk 7, vraag 5, help me daar even mee, geef me een paar tips.
Ja, en je kan zo'n boek ook nog gepersonaliseerd maken, voor iedereen een eigen versie.
Leuk, ja.
Je hebt een boek met voorbeelden van Cristiano Ronaldo erin.
Ja,
en een ander heeft een boek met voorbeelden van Taylor Swift erin.
Ja, dat was mijn visie van de afgelopen 1,5 jaar.
Ja.
Nu, na deze week, kijk ik er anders naar. Want jij zei net al boeken. Ja, ik denk dus niet meer dat we in boeken gaan leren. Dat ding maakt appjes en dat is zo gaaf. En dat maakt gewoon heel interactief programma voor jou. Voor jou persoonlijk. Ja, waarom denken dat we in boeken gaan, uit boeken gaan leren? Dat is gewoon omdat ik dat gewend ben en omdat we dat al heel erg lang op die manier doen. Ja. Maar ik heb nu het inzicht gekregen, die appjes die jij stuurde, Marcel, ik denk, we gaan nog steeds die boeken genereren, maar dat zetten we dan als achtergrond bij die AI-docent, bij Claude, zodat hij weet waar het over moet gaan. En die gaat gewoon een hele gepersonaliseerde leerreis via appjes voor ons bouwen.
Ja.
Zo gaat de toekomst eruit zien.
Ja, dat is ook wat ik vorige week dacht, zeg maar. En toen dacht ik, dat gaat nog wel even duren. En 4 dagen later zie ik het echt nog veel concreter worden. Enige nuance, ik denk dat er dat nu boeken ook niet hetgeen zijn waar de meeste studenten en leerlingen uit leren. Maar dat ze samenvattingen van anderen leren of de leeractiviteit die de docent heeft bedacht in de les tot zich nemen. Een PowerPointje met wat uitleg of zoiets. En dat voorlopig die interactieve appjes of op termijn die interactieve appjes daar eigenlijk echt een enorme verdieping aan gaan aanbrengen. En een personalisatie.
Mm-hmm.
Ik ben wel heel benieuwd of, kijk, er staat natuurlijk meer in een boek dan in zo'n appje. Dus je vraagt je dan zeg maar af, wat is dan het leerrendement? Dus ik ben ook wel heel benieuwd naar wat dat didactisch gaat opleveren.
Ja.
Ik ben wel heel erg onder de indruk en flabbergasted over de diepgang, zeg maar, die je met zo'n appje kan bereiken als je dat serieus neemt. En je kan het gamificeren.
Ja.
Daar ga ik ook nog mee spelen. Maak er maar eens een spelletje van. Dus alleen al qua motivatie is het een enorme stap. Van een samenvatting lezen van een collega-student of op die site waar je dat dan voor drie eurocent koopt.
Ik heb 10 ideeën in mijn hoofd die ik dit weekend...
Hey, maar dat is een nieuwtje, dus we moeten door. Ja, want er is ook nog een nieuwtje over deep research. Eigenlijk waar wij ook al zo'n betekenisvolle stiltes lieten vallen de vorige keer.
Ja.
Maar dat was alleen maar voor de echte elite zoals wij. Maar wat is er nu aan de hand, Tom?
Iedereen met een normaal betaald account...
Okay.
Kan dit ook gebruiken. 10 keer deep researchen per maand. En ik ben hier heel blij mee, want wij waren hier natuurlijk heel lyrisch over. En in mijn optiek is dit de volgende stap in AI. Dit is by far het beste model wat we nu kunnen gebruiken. En iedereen die dus $20 per maand betaalt, die kan dit nu gebruiken. En een voorbeeld hiervan, mijn vriendin is onderzoeker bij de overheidsinstantie. En ik zeg altijd, je moet even een keertje deep research doen. En nu kon ze het dus zelf gaan toepassen. En ze had een paar dingen eruit en werd super enthousiast. En toen kwamen er allerlei ideeën. En toen zei ze bijvoorbeeld, hey, maar ik begeleid ook een studenten van de universiteit. Laat ik eens even dat onderzoek laten deep researchen. Renden ze naar boven naar de computer, gingen ze dat doen. Komt ze een half uurtje later terug. En dan zegt ze, wow, dit is zo goed. Nu snap ik waarom je zo enthousiast hierover was.
Nu?
Ja, maar omdat mensen het kunnen gebruiken. Dat maakt zoveel uit.
Ja, ik zag allerlei reacties op jouw LinkedIn-post waar je dit aankondigde. Hè, van mensen die hun eerste ervaringen daarmee hebben.
Ja.
Versie 1, het wordt nooit slechter dan dit, hè? En andere bedrijven gaan dit kopiëren, dus dit gaat gewoon steeds beter worden.
Als je een betaalde account hebt, ga dit uitproberen. Want dit is in mijn optiek echt de volgende stap. Want dit is niet meer dat je een vraag stelt en een antwoord, kort antwoord krijgt. Nee, je stelt een vraag, je gaat eventjes 30 minuten iets anders doen en er komt een rapport van 30 pagina's.
Ja, en niet alleen de omvang, maar precies vooral dat. Hè, want daar wordt... Als je zo'n rapportje een keertje bekijkt door de bril van wat moet zo'n AI nou eigenlijk allemaal bedenken om dit op deze manier op te stellen, dan zit daar best wel veel gedachte achter.
Ja.
Ik antropomorfiseer expres, want ik kan het niet anders verklaren dan dat. Dus zeggen het is een papegaaitje die het volgende woordje bedenkt. Nou, dat beeld past niet meer bij wat dat ding kan, volgens mij. Ja. Enfin, klein nieuwtje was dat.
Ja. Next.
Ja, ik heb nog een nieuwtje en dat ga ik proberen kort te houden. Maar ook dit zet mijn wereldbeeld een beetje op z'n kop.
en er is zoveel nieuws. Volgens mij appten we elkaar zondag al, Marcel. Er moet niet veel meer nieuws uitkomen, want de podcast zit al vol.
Nee, ik heb Sam even gebeld dat hij daarom heeft die 4.5 nog even.
Dat is wel fijn.
Mooi. Dat wilde het eigenlijk gisteren doen. Ik zeg, vanwege de AI tussenuurtje zei hij, oh ja, de AI between hour, dan wacht ik even, zei hij.
Maar we hebben nu Anthropic gehad, we hebben al iets over ChatGPT gezegd. Dan gaan we weer door naar de volgende.
Google. Ja, dit gaat over de wetenschap. Mm-hmm. En eigenlijk denk ik als bredere context... waarom dit belangrijk is en nog veel belangrijker gaat worden... en B, waarom het dus ook gebeurt... is dat Google en andere grote bedrijven... de doorontwikkeling van AI agents... vooral op de focus hebben op science. Want als agents... science kunnen gaan bedrijven, dan wordt de hele wereld slimmer, zeg maar. Dus de wetenschap wordt hier eigenlijk als hefboom gebruikt om die dingen ook beter te maken. Een soort van versnelling daarin. Dus wat Google heeft ontworpen is de zogenaamde co-scientist agents. Weer een vreemde term, maar ze hebben expres co-scientist gezegd. Dus je bent wetenschapper en in je wetenschappelijke proces ga je van het lezen van literatuur naar het bedenken van ideeën, hypotheses, naar een onderwijs of een onderzoeksontwerp. Krijg je data, die ga je analyseren, daar ga je over nadenken... en dan heb je weer een stukje theorie of praktijk verbeterd. Mm-hmm. En dan begint het spelletje weer opnieuw. En wat die co-scientist doet, ze hebben daar verschillende taalmodelletjes per stap... die met elkaar in toernooivorm gaan strijden om het beste idee eigenlijk. Dus je bijvoorbeeld een generatie-agent noemen ze dat dan... en die gaat eigenlijk literatuur verkennen... en die gaat bekijken welke literatuur is relevant... en welke ideeën zitten daarin. En dan heb je een reflectie-agent... en die gaat daarop reflecteren... en die gaan tegen elkaar strijden... en dan, zou maar zeggen, dat doen ze dan 10 keer... en als één model, één idee 5 keer terugkomt... dan is dat het winnende idee... en dan wordt dat voorgesteld in die cyclus, zeg maar. En dan heb je als wetenschapper eigenlijk... een aantal maatjes naast je lopen... die voor jou dat kunnen doen...
Dit zat er volgens mij al heel lang aan te komen. Hmm. Dus dat je op elke stap eigenlijk geholpen wordt door een agent. Maar ik vind die toernooivorm vind ik heel mooi. Omdat zo ga je die kwaliteit natuurlijk verhogen.
Juist. Het is een beetje strijden achter de schermen, zou je kunnen zeggen.
Ja, precies.
Want die dingen die zijn niet altijd in één keer goed. Maar als je het 100 keer draait, dan zal het beste idee wel het vaakst naar boven komen. Is dan de gedachte. En wat zij hebben gedaan is, ze hebben dat getest. En het is nu nog niet voor iedereen beschikbaar. Ze hebben een beperkte researchgroep op een aantal... wetenschappelijke thema's waar dat nu verder getest wordt. En je mag ervan uitgaan, dit is versie 1, dus dat wordt alleen maar beter. Maar wat ze nu hebben gedaan, ze hebben bij drie verschillende experimenten hebben ze dit ingezet. En bij 2 van die experimenten was het een significante verbetering of hulp voor de wetenschapper. En bij 1 experiment, en dat wil ik even apart benoemen, het systeem kwam onafhankelijk met ontdekkingen die al waren gedaan, maar die de wetenschappers nog niet publiek hadden gemaakt. Dus dat systeem had het nog niet kunnen zien. Mm-hmm. Maar trok zelf dezelfde conclusies eigenlijk als die de wetenschappers. Dus het ontdekte het zelf eigenlijk.
Ja.
En dat werd, ja, dat was ook wat ontdekt had moeten worden, want dat hadden ze stiekem al gedaan.
Ja.
Toen dacht ik, oké, dat kan met versie 1 al.
Zo.
En mijn hoofd ging spinnen.
Ja.
En ik dacht, ik deel dit met de collega's binnen ASB, binnen onze academie, want er zitten best wel wat onderzoekers.
En die werden gek.
Die werden helemaal gek. En mijn app heeft rood gloeiend. Nee, ik weet niet wat er achter de schermen gebeurde. Ik weet dat één collega die bij jou in het team zit, daar wel op gereageerd heeft, in ieder geval binnen het team. Maar dit roept een vriend van mij is wetenschapper, die was helemaal onder de indruk. Die ging net zoals ik helemaal nadenken waar we op terugkomen in een groot thema. Wat betekent het nou voor onderzoek, ook in het onderwijs? Volgens mij heel erg veel, maar ik hoorde nog heel erg weinig terug. Ben je het met me eens?
Ik heb het gevoel dat die onderzoekers helemaal niet wakker zijn. Ook met deep research, ik heb het gevoel dat ze dat nog totaal niet aan het gebruiken zijn. Ik sprak afgelopen week met iemand die een PhD doet op de Radboud Universiteit. En die zei, ja, we mogen dit helemaal niet gebruiken.
Sorry?
We mogen dit helemaal niet gebruiken. En ik zei, oké, want ze willen jullie dus niet opleiden tot onderzoeker.
We mogen dit niet gebruiken?
Ja. Ja.
Serieus?
Ja, serieus.
Mochten ze wel computers gebruiken of moesten ze gewoon altijd naar de bieb?
Ik denk handwerk of zo.
Handwerk.
Ja, nee, dat staat helemaal nergens. Maar laten we hierop terugkomen, want dit verdient een hoofdthema. Dit verdient gewoon meer.
Zeker. Tijd. Had jij nog iets?
Even kort. We zeiden vorige week natuurlijk al dat we een video hebben gezien waar de haren in mijn nek omhoog gingen. En je hebt hem ook gezien natuurlijk.
Ik had hem gedeeld met je.
Ja. Tussen Dario Amedee, de baas van Anthropic.
Ja.
En Hassabis, en dat is de baas van DeepSeek van Google.
DeepMind, ja.
DeepMind, ja, ja. Ja, precies, je hebt gelijk. Die werden eigenlijk alle belangrijke vragen gesteld die ik ook belangrijk vind. En daar gingen ze heel eerlijk op antwoorden. En als je dat hoort, dan wat zitten we in een bizarre tijd. En even, ik ga er even twee dingen uithalen.
Ja.
Timeline van AGI werd natuurlijk aan ze gevraagd. Amedee zei van, ik verwacht dat we in 2027, dat die AI op Nobelprijswinnaar niveau is, op heel erg veel gebieden.
Is dat nadert dan mijn denkniveau al?
Ja.
In 2027 al?
Dat gaat uit. Hassabis, die had nog een wildere idee bij AGI. Dus dat het,
die legt de lat echt hoog,
ja,
hè?
Echt heel erg hoog.
Ja.
En die zei 2030 daarvoor.
Ja, en de lat,
dat zeg maar echt hoger dan jouw,
ja, dus en dan moet je nog realiseren dat Hassabis eigenlijk niet van de hype is. Hè? Die is eigenlijk altijd.
En Amedee ook niet.
Nee, Amedee wordt, ja.
Als Sam Altman en Elon Musk dit zouden zeggen, dan had ik dit niet benoemd.
Nee,
in,
precies. Dus twee nuchtere mensen en Hassabis zeker, hè? Nobelprijswinnaar. En eventjes voor de duidelijkheid. Hij zegt AI die ook echt creatief is. En dan niet wat ik net eigenlijk al zei, wat die co-scientist kan. Maar creatief als in de zin, hij bedenkt zelfs zoiets als de relativiteitstheorie zonder dat hij wist dat het bestond.
Ja,
zomaar even.
Ja.
Dus niet alleen Nobelprijs winnen, maar ook nog op een niveau. Dat vindt Hassabis 5 jaar ongeveer.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Oké, okay, dan een ander ding wat eruit kwam is ook een vraag die ik me heel erg vaak stel. Van jongens, waarom willen we zo hard gaan? Dus die technologie gaat gewoon veel te hard vooruit. Dat brengt allerlei risico's met zich mee. De maatschappij kan niet mee. Er zijn gewoon heel veel nadelen dat we zo extreem hard gaan. En hij zegt eigenlijk, ja, als wij het niet doen, dan doen andere bedrijven in Amerika het. Of als we het in Amerika niet doen, dan gaan ze het in authoritarian states dat wel doen.
China.
Hij zegt eigenlijk, we moeten wel. En eigenlijk elke beslissing die ik hierover maak, moeten we het niet iets langzamer doen of moeten we het sneller doen, wordt gebalanceerd op het puntje van een mes.
Ja.
En hij zei, wat ik ook doe, ik zal het altijd fout doen. En ik zal die gasten liggen daar wakker om. En nou, zo heftig om dat te horen.
Ja, ja, op het scherp van de snede, letterlijk.
Zo, hè.
Ja.
Ja,
ja, de moeite van het bekijken waard.
Heel
als
erg.
Je in de, ja, als je carnaval viert, als je in de carnavalsvakantie slecht wil slapen.
Ja.
En wel bij wil zijn.
Hassabis, even op YouTube zoeken en dan kom je erop.
Yes. Hey, en we zijn door de nieuwtjes heen. Nog lang niet, maar we doen niet meer nieuwtjes.
Ja.
En ik dacht, ik ga nu naar de ergernis van de week, maar ik zie hier een nieuw itempje. Best practice van de week.
Ja, ik...
Ben je om? ben je zen geworden?
Ik ben heel erg zen geworden. Nee, ik heb de laatste tijd heb ik zoveel leuke mensen gesproken met een visie die dingen aan het doen zijn in het onderwijs. Dus niet alleen maar aan het nadenken zijn, niet alleen maar aan het zeiken zijn. Maar ik heb echt heel veel leuke mensen gesproken die heel veel dingen doen. Dus ik dacht van, hé, laten we eens gewoon meer de focus daarop leggen. Dus die ergernis gaan we even weg doen. Misschien komt hij nog wel een paar keer terug.
Oh, wat maar, fijn, Tom.
De best practices.
Ja, dus er gebeurt wel degelijk wat.
Ja, nou... Het is lokaal. Ook wel zo, Marcel, dat wij natuurlijk ook wel omringd zijn door mensen die heel veel doen. Misschien ter context nog even. De meeste workshops die ik nu geef, zijn met mensen met allemaal een betaalde account in een klein groepje. En dan doen we meestal een halve dag of een hele dag of twee dagen of drie dagen. Soms gewoon met terugkomstdag. Dus
diepte in.
Ja, ik omring me ook nu wel echt met mensen die echt wat verder zijn. Maar dan hoor je ook de gaafste dingen. En ik wil even eentje wil ik toelichten. Was bij Hogeschool Zuid. Daar hadden ze bij rechten het vak conflict. En dan hadden docenten twee GPT's gemaakt met allebei de kanten van een conflict. En die GPT's hadden ze dus een personage meegegeven met een hele persoonlijkheid. En de ene was de een of andere Johnny die...
Ik dacht Trump en Macron.
Nee. daar moesten de studenten dus mee gaan praten. En dan moesten ze uiteindelijk juridisch de case gaan maken hoe het dan cool. helemaal zat.
Ja.
En ze hadden dat gewoon meteen in het onderwijs toegepast. Gewoon precies wat wij altijd zeggen, niet bang zijn, gewoon doen. En studenten heel enthousiast. En uiteindelijk was er zelfs nog een carnavalshit over gemaakt met Suno daarover. Ik dacht echt, ja, maar dit is toch een feest voor de studenten. Dit is toch hoe je onderwijs wil hebben. Heel gaaf. Mooie best practice.
Maar we komen er bij het hoofdthema op terug. Ik denk dat dit een feest is voor studenten in de experimenteerfase. En dit moet je gaan gronden.
Ja.
En moet zeg maar niet incidenteel terugkomen bij groepjes die toevallig al de diepte in willen.
Nee, maar in stapjes, iteratief ga je dit oppakken. Ja. Heel mooi. Dan gaan we richting hoofdthema. Maar voordat we naar het hoofdthema gaan, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je dan en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je natuurlijk onze website aivoordocenten.com.
Ja. En dit bumpertje bestaat al 25 afleveringen. Volgens mij luistert niemand hiermee naar. Maar volgens mij willen we hiermee zeggen dat als je op dat knopje drukt van like, dat het gewoon helpt.
Mensen die zitten alleen maar te wachten om onze grapjes over de sponsor.
Ja, maar ik maak geen grapjes met sponsoren. Het is allemaal waar. Dit keer is het nog ernstiger geworden. Mm. Want ik zei vorige keer de EU, nou die zijn nog in beraad. Dus dat gaat denk ik nog een jaartje of 6-7 duren. Maar dan hebben we ook iets. Maar we hebben een Amerikaanse sponsor gevonden. Maar ja, er zit nu een verhaal rondom importheffing. En dan moeten we gewoon even afwachten. Want ja, 25% meer of minder is dat wel het verschil tussen of wij ja of nee zeggen tegen zo'n sponsor. Dus dit is spannend, dames en heren. Hopelijk volgende week meer nieuws hierover.
Ja, maar eerst Jack nog.
Beste luisteraars, Jack Esseling hier. Het thema vandaag gaat over slakken. En nu zag ik laatst een plaatje van een slak met een raket op zijn rug, die daardoor heel snel ging. Die raket is natuurlijk een metafoor voor AI... Maar het is geen rocket science om AI toe te passen in onderwijs. Wil je daar meer over weten of een leuke lezing hebben of workshop? Kijk dan eens op mijn website www.jackesseling.nl. Tom en Marcel, ik kijk enorm uit naar een boeiende discussie over dit onderwerp. Dus het woord is weer aan jullie.
Nou, dit is toch een mooie sponsormessage, of niet?
Dit is afgestemd, gepersonaliseerd sponsoren.
Zo, heel erg leuk.
Heeft hij niet zelf bedacht, lijkt me.
Wij gaan het inderdaad hebben over slakken. En mijn visie is eigenlijk, of mijn, hoe noem je dat? Hoe ik het zie, is dat wij in het onderwijs op slakkentempo AI aan het adopteren zijn. Maar er is wel een heel erg groot verschil tussen de snelle en de slome slakken. Enerzijds zie je dat die ontwikkeling razendsnel gaat. Nou, daar hebben wij het hier constant over in de podcast. Ik denk, moeten we dat nog extra toelichten, Marcel?
Nee.
Oké, het gaat heel erg snel. De adoptie van het onderwijs daarentegen gaat niet zo snel, helaas. En dat heeft nogal veel negatieve consequenties. Want op dit moment zijn we in mijn optiek gewoon de verkeerde thema's aan het bespreken. We zijn de verkeerde vragen aan het stellen. Het gaat constant nog over... ik kan wel inzien of docenten AI hebben gebruikt. Dus ik ga dat gewoon lekker verbieden, want ik zie dat nog wel.
Is de toetsing AI-proof?
Het is al 2025, hallo. Er zijn zoveel thema's die nu zouden moeten spelen. En ik ga er even twee noemen waarvan ik denk van die moeten nu eigenlijk spelen. Mm-hmm. Ten eerste, welke kennis en vaardigheden blijven er nog overeind in tijden van AI? Dus als wij die Amodeo moeten geloven, over 2 jaar is AI op Nobelprijswinnaarniveau. Marcel Mutsaerts niveau noemen we dat ook wel in de volksmond. Wat blijft er dan nog overeind? Wat moeten ze dan nog leren? En ten tweede, hoe gaat dat onderwijs er dan uitzien? We hebben net al onze visie een beetje gegeven met wat Claude kan met text-to-app. Dat zijn dingen waar we het over moeten hebben. Maar we komen daar totaal niet aan toe, omdat we nog in toetsing praten. Ja. En alsof het er net is. Hallo, dit is al 2,5 jaar aanwezig.
Ja, maar jij zegt 2,5 jaar. Hè? Ik heb meer dan een jaar geleden een artikel geschreven over eigenlijk dit thema en de omloopsnelheid van het onderwijs versus de omloopsnelheid van AI. En mijn stelling toen was 1 jaar AI is, of 1 jaar onderwijs is 25 jaar AI.
Ja.
En ik denk dat dat echt letterlijk is uitgekomen, want het onderwijs heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld. We stellen nog steeds veel dezelfde vragen, maar er wordt wat meer geëxperimenteerd. Je ziet, je hebt die best practice genoemd, dus er wordt hier en daar wat gedaan. Maar AI is 25 jaar verder al.
Ja.
Want als we nu teruggaan naar wat er toen kon, zeg maar, dan je wil het verschil gewoon niet meemaken. Dat is bizar.
Nee, als je dat nu weer gaat gebruiken, dan schrik je, denk ik.
En ik vind het heel mooi dat je zegt, dat je het versimpelt, zeg maar, gestructureerd door die twee cruciale vragen te stellen. En die vraag komt op lokaal niveau bij die toetsvragen altijd terug van oké, maar is dat nog AI-proof? Nee, is dat nog AI-proof? Wat wil je hier toetsen? Is dat nog relevant? Want als het echt niet AI-proof is, is het waarschijnlijk ook niet meer relevant, want dan kan AI dat in je werk ook voor je gaan doen. Dus hoef je het waarschijnlijk helemaal niet meer te leren in de meeste gevallen.
Ja.
Dus de vraag wat is het leerdoel nog straks is cruciaal en moeilijke vraag. Maar daar kun je niet nog een jaar zeg maar omheen gaan fietsen, denk ik. En de vraag, en daar zijn wij dan, daar ligt mijn enthousiasme vooral, hoe gaat het onderwijs er dan uitzien? En we komen niet van de top, denk ik. Hè. Er is genoeg kritiek te leveren op de manier waarop we de afgelopen 100 jaar het onderwijs hebben ingericht. Als je naar de motivatie van leerlingen en studenten kijkt, met allerlei goede voorbeelden ook. Hè. Maar ook in de breedte, denk ik, is niet iedereen enthousiast, ook docenten niet, over hoe het onderwijs is vormgegeven. En er ligt nu een gigantische kans. Ja, dan moeten we eerst de vraag wat gaan beantwoorden en dan hoe toch?
Ja.
Nou, waarom niet dan?
Ja. Laten we eens kijken naar hoe mensen hierop reageren. En dan heb ik het dus eigenlijk binnen het slakke peloton wat we met z'n allen zijn. En ik denk wij zelf ook overigens.
Maar naakslak of...
Jij wel. Nee, er is nog echt een enorm verschil. Dus je hebt de slome slakken zoals ik het zie.
En de slome
snelle
slakken.
En de snelle slakken. Nou, ik ga even twee korte anekdotes of eventjes uitleggen wat ik bedoel met slome slakken. En dan wil ik vooral ingaan op de snelle slakken, zodat we met z'n allen daarvan kunnen leren en die snelle slakken kunnen volgen. Nou, slome slakken, wat ik alleen afgelopen week al heb gezien en gelezen heb. Hè? Ik zag een LinkedIn-bericht van Gert, die is docent Engels. En die zegt in de eerste zin van zijn LinkedIn-bericht: ik denk niet dat AI het onderwijs gaat veranderen.
Oh ja. Ja, daar zijn wij het niet mee eens.
Niet echt, hè?
Nee.
Kom op. Nu, hoe kan je daar nu nog zo naar kijken? Het onderwijs is toch al veranderd? Laat staan dat het die AI nog veel beter gaat worden. Ja. Dat het helemaal op de kop gaat zetten bij een taalvak.
En dat suggereert, zeg maar, want hier zit misschien meer de vraag hoe achter, zeg maar nog niet eens de vraag wat. Wat is de rol van Engels straks als een taalbot dat veel beter kan dan jij?
Ja.
Dat is een vraag, hè? Waarop we het antwoord nog niet hebben, maar die moet je wel gaan stellen.
Inderdaad, je moet dat in ieder geval serieus nemen. En je moet het in ieder geval niet gaan negeren en denken dat het onderwijs niet gaat.
Nee.
Maar dat bericht had volgens mij meer dan 50 duimpjes. Ik dacht van, wie gaat zijn kind nog naar zo'n school sturen met zulke docenten?
Dus er zit weerstand tegen verandering. Dat kan ik me ook levendig voorstellen.
Oh, absoluut.
Maar ik vind het nog niet zo'n heel heftig voorbeeld. Heb je nog een betere?
Ja, dan heb ik ook nog. Ik heb hier Nolan van hij is universitair hoofddocent toegepaste filosofie. En hij zegt: we moeten er alles aan doen om het gebruik van AI te voorkomen en er alles aan doen om het niet te promoten. Alsjeblieft.
En de argumentatie daarachter?
Volgens mij vond hij AI overal gewoon heel slecht voor de maatschappij.
Oké.
Nou, daar kan ik wel iets in inkomen, zeg maar. Maar ik denk gewoon dat het praktisch is en realistisch is.
En het grappige, want een filosoof hoeft niet praktisch te zijn, maar jij zei toegepaste filosofie, toch?
Ja.
Oké, interessant.
Ja. Nou, wat ik al zei, dit zie je ook gewoon. Mensen die het toch totaal negeren zijn of zelfs echt bewust proberen tegen te houden.
Maar de motor gaat nu naar de snelle slakken in het peloton,
precies,
hè?
Precies. Laten we eens kijken naar wie er wel goed bezig zijn. Zo had ik een gesprek met Koen bij de Hogeschool Zuid. En hij is de opleidingsmanager bij rechten. En we hebben al eerder gezegd, bij rechten gaat er echt heel veel veranderen.
Mm-hmm.
En hij zegt, Tom, ik ben het helemaal met je eens. Er gaat een enorme disruptie komen in ons vakgebied. En je weet, sommige mensen die ontkennen dat nog, of die zijn er nog niet mee bezig, of whatever. En hij zegt, dit is een enorme kans voor ons onderwijs. En toen dacht ik, dit wordt een leuk gesprek. hij zegt gewoon van, hoe het systeem nu is opgebouwd met al die Zuidas-kantoren die heel veel geld vragen en dat het totaal niet toegankelijk is voor alle mensen. Dat kunnen we gaan veranderen. En juist met het onderwijs, juist met studenten, die kunnen we in de praktijk neer gaan zetten. Met de kracht van AI kunnen die veel meer mensen helpen. Die kunnen het veel toegankelijker maken. Laten wij onze studie nou eens helemaal die studenten helemaal AI-geletterd maken. We gaan die docenten daarin meenemen. Ik zie zoveel kansen, zei hij. We gaan hier zoiets gaafs van maken. En nou, we hebben het eerder al gehad van, moeten studenten nog rechten gaan studeren? Nou, ik vroeg het me af eerder, maar ik dacht van, nou, als ik dit verhaal hoor, dan zou ik mensen wel naar Hogeschool Zuid sturen.
Dat is het, hè, want ik krijg gewoon plaatsvervangend enthousiasme van het gedeelde enthousiasme wat jij al hebt, zeg maar.
Ik had me bijna ingeschreven, joh.
Super besmettelijk.
Ja, maar dat is toch de visie die je wil horen? Dat is toch, zo moet je er toch naar kijken. Enorme kansen zag hij.
Ja, dat is gaaf om te horen. Ik heb er nog wel een voorbeeldje. Wij zijn laatst in België geweest, mm-hmm, bij Sintra. Ook een die verzorgen onderwijs voor, zeg maar, wat ze hier volgens mij post-HBO noemen of post-MBO. Mm-hmm. Op allerlei vakgebieden. En wij zijn daar al vaker geweest. En wat Sintra bijzonder maakt, is dat zij de centrale mensen die de docenten daar moeten gaan ondersteunen bij het integreren van AI in hun onderwijs, tijd hebben gegeven. En niet een uurtje of twee uurtjes, maar meerdere dagen, om het proces van AI-integratie van A tot Z met ons door te ontwikkelen.
Ja.
En van A tot Z betekent dus verder gaan dan AI-geletterdheid van docenten of het ontwerpen van een aantal AI-toepassingen in het onderwijs. Maar tot en met, hoe gaan we zorgen dat ook de doelgroepen, de docenten en de studenten straks, de cursisten, dat ook echt gaan gebruiken? En hoe zetten we dat qua marketing weg? En welke cursussen zijn er nodig? En dus het hele van A naar Z omdenkverhaal zat daarin.
Ja, dat was zo leuk.
Wij gingen met energie weer naar huis.
Ja, absoluut.
Salutjes aan onze Belgische vrienden.
Ja, absoluut. Ze keken het ook best wel breed. Dus ze hadden ook drie categorieën ervan gemaakt. Hoe kunnen we onze cursisten helpen? Hoe kunnen we onze docenten helpen? En hoe kunnen we onze medewerkers helpen? En daar gingen ze dus ook niet alleen wat je zegt, GPT's bouwen en dat soort dingen. Nee, ze gingen het hele vlak doen. Hoe nemen we ze mee? Hoe noemen we dat marketingtechnisch? Wat voor tone of voice gaan we gebruiken? Alles erop en eraan. Absolute voorlopers. Heel gaaf.
Ik heb daar zelfs, wil ik toch even delen. Op het eind kwam er een pitch, zeg maar, die dan de cursist journey moest visualiseren.
Ja.
Dat was een verhaal, maar dat hadden ze gewoon in de workshop al in filmverband gezet met animaties erbij enzovoort. Ja, dus die zijn echt in denken, zeg maar, en doen nu al heel erg ver.
Ja.
Terwijl je ook kan zeggen, ja, is het nog steeds een slak? Nou, het is wel echt een slak op een motorfietsje, zou je kunnen zeggen. Mooi voorbeeld.
Ja, mooi. Ja. Hey, hoe zie jij onszelf? Zie jij onszelf ook als snelle slakken? Of,
Nou, ik werd net als naakslak weggezet door jou. Nou, we hebben het natuurlijk regelmatig over de sandbox waarin onze academie nu zit, als het ware. Of die in onze academie plaatsvindt. Dat is volgens mij hartstikke positief wat we aan het doen zijn. We zijn eigenlijk al 2 jaar allerlei experimenten aan het doen. Jij en ik en ook collega's, dat wordt langzaam zeker aangevuld. We vinden allerlei experimentjes in al het onderwijs plaats. En we zitten in het momentum dat we nieuw onderwijs aan het ontwikkelen zijn. En dus van de grond op. Dus het momentum is daar en de kansen is daar om het te omarmen. En wat ik heel positief vind is dat het gros van de mensen die er nu, die aan de knoppen zitten, zeg maar, er met ons van overtuigd zijn dat dat een cruciale plek moet krijgen en dat je dat in één keer goed moet doen en kan doen.
Ja.
Wat ik wel merk, en dat maakt het wat lastiger, is dat er best wel veel natuurlijk mensen aan het ontwikkelen zijn en dat die lang niet allemaal scherp hebben wat AI allemaal gaat veranderen. Dus ik merk dat ik op heel veel borden tegelijk aan het schaken ben. En dan denk ik, oh, is die docent daar al mee bezig? Die gaat al docentrollen uitschrijven, wacht even. Maar er is ook een AI-docenten, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
Vind ik een heel mooi concreet voorbeeld. Ja? Want het is niet alleen de wat, maar ook als we het hebben over die hoe met docentrollen. Ja. Ja, daar moet je goed over nadenken hoor. Als je het hebt over een nieuw curriculum, over toekomst.
We hebben een tijdje terug al gezegd dat een van de visies zou kunnen zijn, waarom haal je studenten naar een gebouw? Dat is voor menselijk contact. Dat is eigenlijk wat die toegepaste filosofie-docent misschien voor zich ziet in het onderwijs. Hè? Daar laat je AI juist even weg. Maar wat doe je daar dan wel? Ja, dan moet je daar niet hoorcolleges gaan geven. Want dat kan volgens mij veel sneller, slimmer en beter. Ja. Dus ik vind het heel positief dat ook als ik naar die collega ga, dat we daarover in gesprek gaan met elkaar. Merk wel dat het nog, zeg maar, het is nog niet, zeg maar, bij iedereen diep in het snotje doorgedrongen. Ja. En, dus maar positief volgens mij. We gaan er iets moois van maken.
Ja. Ik heb nog een ander voorbeeld van de hand. Ik sprak Marius gisteren nog even. Hij heeft ook echt een visie van, hey, we moeten dit oppakken en we moeten hier iets mee, we moeten voorlopers gaan zijn. En hij zei, wat nog wel echt interessant was, hij zei op een gegeven moment, ik durf dat risico wel te lopen dat we dit gaan aanpakken. En ik weet dat de hand met allerlei regels is en er zullen ook mensen zijn die hier heel erg op tegen zijn, maar ik durf dat risico wel te lopen dat we dit gaan proberen. En ik zei van, ja, maar dit is niet het juiste perspectief. In mijn optiek zit het als volgt. Het risico zit erin als je dit niet toepast. Moet je je voorstellen dat je de komende jaren hier niks mee doet. Dan komt het, en bij Hogeschool Zuid gaan ze keihard. Juist,
dat
dan
is
komt
het.
Er toch niemand meer naar je opleiding. Dan ben je gek als je daar gaat studeren bij een opleiding die niks met AI doet.
Nou, misschien nog wel erger. Er komen misschien wel studenten bij je opleiding en die leid je op voor iets wat veel minder relevant is dan de studenten die wel voor Hogeschool Zuid in dit geval kiezen.
Ja.
Het heeft een beetje zwart-wit, hè, want het ligt echt wel wat genuanceerder in de praktijk. Ja. Maar ik denk dat de boodschap is, ga heel goed en heel snel nadenken over wat zijn de consequenties voor AI voor je vakgebied. Zeker in het hoger en middelbaar onderwijs of in het beroepsonderwijs. Wat betekent dat dan voor hetgeen wat je ze moet laten leren? En hoe ga je ze dat dan leren? En dat laatste, ja, daar ligt mijn passie. Maar het eerste, ja, ik werk bij de ALO en het vakgebied gaat niet per se morgen helemaal veranderen voor ons. Dus het is makkelijk praten. Ja. Er zijn heftige vragen, dat snap ik, maar er liggen zo'n kansen.
Zoveel kansen. En hoe moeten ze nou beginnen? Dat is je docenten AI geletterd maken, die gaan die studenten dan meedoen. En die vooral, je moet niet alleen maar gaan denken en lezen en de podcast luisteren. Natuurlijk moet je dat ook doen, maar je moet vooral gaan doen.
En wat moet je daarbij zijn?
Niet bang.
Ja, dat is het volgens mij.
Dat is het.
Ja, gewoon proberen. Maar wel goed over nadenken.
Succes. Niet bang zijn.
Gewoon doen. Welkom bij het AI Quiz en Uurtje. We praten over AI. Elke keer weer. In het donderbij. Het gaat zo snel. Laten we leren en groeien wij. AI in het onderwijs. De toekomst, we zijn voorbereid. AI.